Helemaal Mentaal. De podcast waar we in gesprek gaan over mentale uitdagingen waar jongeren mee te dealen kunnen hebben.
Hoi en welkom allemaal bij Helemaal Mentaal, de podcast. Wij, Els en Hein, gaan in deze aflevering op zoek naar antwoorden rondom somberheid en depressie. Vandaag hebben we Kimberly uitgenodigd. Zij heeft zelf veel ervaring op het gebied van somberheid en depressie. En Els, jij zit eigenlijk hier vandaag met een beetje twee petten op, hè?
Wat? Ja.
Enerzijds als host. En anderzijds ook heb je natuurlijk vanuit je werk heel veel ervaring rondom dit thema.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dus ik ben een beetje voor de luisteraar misschien wat verwarrend. Maar in deze aflevering ben ik dus half host en ook een beetje degene die informatie geeft over het onderwerp. Ja.
Helemaal goed. Hey, Kimberly, zou je jezelf misschien even kort voor kunnen stellen aan de luisteraar?
Zeker. Mijn naam is Kimberly. Ik ben 22 jaar en van mijn 12e tot 18e heb ik te maken gehad met verschillende psychische problemen. En dat is eigenlijk begonnen allemaal met somberheid waarover ik niet durfde te praten.
Oké. Nou, daar gaan we vandaag wat meer over horen. Ik vind het in ieder geval fijn dat je er bent. Els, waarom heb je dit onderwerp?
Nou ja, we weten dat veel jongeren en jongvolwassenen te maken krijgen met sombere gevoelens en ook depressieve klachten. Dus daarom gebruiken we deze aflevering om informatie, ervaringen en tips rondom somberheid en depressie te bespreken.
Mm-hmm.
En we hopen daarmee dat deze aflevering jou als luisteraar kan helpen als je zelf tegen deze mentale uitdagingen aanloopt. Of als je iemand kent die hiermee struggelt eigenlijk. Dus ja, omdat we weten dat het gewoon veel voorkomt.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, daar gaan we hopelijk jullie vandaag allemaal wat meer over leren. Wij zelf natuurlijk ook. Maar laten we beginnen met het begin. Wanneer spreek je nou eigenlijk van somberheid en wanneer wordt het een depressie?
Ja, iedereen heeft wel eens een sombere periode. En dat kan een hele normale reactie zijn op gebeurtenissen in het leven. Dus die kunnen ervoor zorgen dat je stress hebt. En daardoor kun je je bijvoorbeeld down, neerslachtig, verdrietig en moe voelen. Eigenlijk geen fijne gevoelens allemaal, maar dat hoort gewoon soms bij het leven. Somberheid komt heel veel voor. En het kan ook vaak terugkomen, maar meestal is het tijdelijk.
Ja, iedereen heeft wel eens een keer een klote dag, zeg maar.
Precies. Iedereen voelt zich wel eens gewoon even kut. En dat hoort gewoon bij het leven. Dus dat kennen we allemaal. Maar een depressie is wel iets anders. Het is meer dan alleen een sombere bui. Want waar een sombere bui, een sombere periode vaak vanzelf weer overgaat. Bijvoorbeeld als de situatie waar je stress over hebt, als die weg is of verbetert. Is dat bij een depressie niet het geval. Een depressie is namelijk een stemmingstoornis. Die ervoor zorgt dat je erg lusteloos en somber voelt. En misschien wil je zelfs je bed niet eens meer uit. Het is dus meer dan een tijdje niet lekker in je vel zitten of een dipje hebben. En als je depressief bent, dan heeft dat een negatieve invloed op jouw dagelijks leven. Het is soms wel lastig om het onderscheid te maken tussen een normale somberheid en het hebben van een depressie. Het is soms lastig te bepalen. Je hoort ook wel vaak, tenminste als ik naar mijn omgeving kijk en naar jongeren waarmee ik werk, dan hoor je ook wel vaak de term depressie vallen.
Ja, zeker.
Dat mensen zeggen van ik ben echt depressief. Of het is ook een beetje, het wordt ook gewoon een beetje in het taalgebruik ermee gestrooid. En het maakt soms ook wel lastig om dat te bepalen. Wanneer is het nou een depressie? Maar ja, het nadeel daarvan is ook dat mensen dan vaak geneigd zijn om te wachten als ze zich somber voelen, totdat het zelf vanzelf overgaat of tot de klachten toenemen bijvoorbeeld. Terwijl het eigenlijk beter zou zijn om gelijk hulp te zoeken op het moment dat je je somber voelt. En het hoeft niet gelijk heel uitgebreid te zijn, maar ja.
Nou, precies. Misschien dat we dat dan dadelijk misschien iets concreter krijgen wat dan die scheidslijn is. Van, hè, wanneer heb je inderdaad gewoon even een klote week? En wanneer is het misschien toch wel handig om aan de bel te gaan trekken?
Ja.
Ja. Kimberly, wat heeft die depressie voor jou betekend?
Ja, ik herken me wel heel erg in wat het verhaal van Els net. De scheidingslijn tussen somberheid en een depressie is heel, heel klein. Voor mij was het verschil dat toen ik mij somber voelde, alles waarmee het begon, ik me gewoon niet lekker in mijn vel zat. En daar hield ik mijn mond over, want iedereen heeft wel eens een slechte dag.
Mm.
Alleen het bleef niet bij een dag, het werd een week, uiteindelijk werd het een maand en uiteindelijk werd die somberheid steeds en steeds erger. Tot het punt dat ik uiteindelijk dacht dat het leven geen zin meer had en ook steeds meer geneigd was mij te isoleren, niet meer met iemand te praten en dat was het punt waarop mijn somberheid heel duidelijk een depressie werd. Ik kwam mijn bed niet meer uit, het ging slechter met school, vrienden en familie zagen en hoorden me niet meer. Het was een heel eenzame manier van leven waarbij ik eigenlijk steeds verder wegzakte. En dat zorgde ervoor dat alsmaar groeide. Ik bleef er, ik zweeg erover. En als ik veel eerder hierover had durven te praten, had het niet zo ver hoeven te komen. Dus dat wil ik de luisteraars ook echt meegeven. Praat erover, al twijfel je of het echt serieus is.
Ja. Dus van jou is het eigenlijk zo'n beetje van kwaad tot erger geworden, zeg maar, doorgerold.
Ja, en uiteindelijk belemmerde het je ook behoorlijk in je functioneren, hè? En in sociaal contact. Je was jezelf aan het isoleren, hoorde ik je net zeggen.
Ja, je gaat uiteindelijk... ik tenminste had heel erg het idee dat ik anderen tot last zou zijn in de periode dat het slecht met mij ging. Want waarom zou iemand mij om zich heen willen hebben als ik toch alleen maar verdrietig ben? Als ik toch alleen maar denk dat ik niet goed genoeg ben? Maar je belandt dan uiteindelijk in een soort van tunnel die steeds dieper wordt. Bij mij heeft dat er uiteindelijk tot geleid dat ik zelf suicidaal ben geworden.
Ja.
Okay. Dus in die zin, uit zichzelf ben je dus al somber. En dat wordt dan natuurlijk nog alleen maar versterkt door ook nog negatieve gedachten over jezelf te gaan hebben. Van mensen willen me misschien dan toch niet.
Ja, en gewoon ook jezelf isoleren. Ja. Het is een hele dunne lijn somberheid en depressie. Ja. Maar het is wel een lijn waar je niet op moet balanceren, maar gewoon op tijd aan de bel moet trekken.
Hey, en heb je enig idee wat de oorzaak of oorzaken zouden kunnen zijn?
Er is niet echt één oorzaak. Ik heb best wel een zware jeugd gehad, waarbij mijn thuissituatie niet ideaal was om het even kort te houden. Maar dat bracht ook heel veel spanning met zich mee en heel veel twijfels over mijzelf en wie ik was als persoon. En in mijn verhouding naar andere mensen toe. En toen kwam de overstap naar de brugklas, wat voor mij een hele zware periode was. En ik zag iedereen om mij heen, daar ging het heel slecht mee. En ik wilde iedereen me helpen. En ik ervaarde ook echt wel een druk van het niveau wat ik van mijzelf moest behalen, wat destijds VWO was. En daarbij met het isoleren en mezelf maar wegcijferen, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het fout is gegaan en ik dus ook echt in die depressie ben beland. En een groot onderdeel daarvan is het niet praten over de dingen die mij dwars zaten en het niet om hulp durven te vragen.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk wou ik jou zeggen, er waren een aantal dingen ook al in je jeugd die niet helemaal lekker liepen. En dat ook dat werd versterkt door het vervolgens ook nergens kwijt te kunnen eigenlijk. Ja, staat dus het goed. Els, zijn er nog andere dingen, kenmerken of zo, depressie ontstaan wordt?
Ja, eigenlijk aanvullend op wat Kimberly zegt en wat zij zegt, dat is ook wel terug te halen uit de literatuur, zeg maar. Dat een depressie meestal niet ontstaat door één ding, maar het is meestal een combinatie van meerdere factoren.
Ja.
Dan kun je kijken naar persoonlijke eigenschappen. Dus bepaalde personen en persoonlijke eigenschappen maken iemand kwetsbaarder voor somberheid en dus ook voor depressie. Bijvoorbeeld, sommige mensen slagen er gewoon niet zo goed in om problemen op te lossen of nare gebeurtenissen te verwerken. Of, zoals Kimberly net ook al aangeeft, sommigen durven niemand om steun te vragen en blijven dus alleen met hun somberheid zitten. Dus dat valt onder het stukje persoonlijke eigenschappen die eraan kunnen bijdragen dat iemand een depressie ontwikkelt. Een belangrijke oorzaak zijn lichamelijke oorzaken. En dan met name erfelijkheid. Dus komen depressies in de familie voor, dan heb je een grotere kans om zelf ook een depressie te ontwikkelen.
Nou, hadden we hiervoor bij verslaving dus ook over dat een stukje erfelijk kan zijn, maar depressie
ja.
Dus ook.
Ja. Ja, dat is ook zo. Geldt ook voor depressie. Dus dat geldt inderdaad ook voor verslavingen. Maar er zijn ook bepaalde lichamelijke aandoeningen waarbij de kans groter is dat je depressieve gevoelens ontwikkelt. Bijvoorbeeld schildklierafwijkingen, hormonale dingen, diabetes en hart- en vaatziekten, daar weten we dat van. En tot slot, ook wat Kimberly vertelt, zijn ervaringen of gebeurtenissen die je leven opeens veranderen of traumatische ervaringen vanuit vroeger of vanuit nu, kunnen ervoor zorgen dat je depressieve gevoelens krijgt.
Ja.
En zeker als je niet zo goed weet hoe je daarmee om moet gaan en als je daar niet over kunt of durft te praten. Dus eigenlijk die drie dingen samen, verschillende oorzaken dus samen, die kunnen ervoor zorgen dat je somber wordt en depressieve gevoelens kunt ontwikkelen.
Ja, oké. Okay. Ik wou dus ook zeggen, je hoeft in principe niet eens iets heel ergs mee te hebben gemaakt om depressief te raken.
Nee, absoluut niet. Nee, dat wordt wel vaak ook gedacht.
Precies, ja.
Er heerst ook wel een beetje een taboe op, hè, op somber zijn en ook op depressie. En soms dan denken mensen ook van waarom is die nou depressief? Want die heeft toch alles voor elkaar?
Ja,
hè?
Ja.
Ja, dat hoor je wel vaker.
Ja.
Maar er kan dus veel meer onder liggen. En dat is ook niet aan de buitenkant te zien.
Nee. Oké, nou, dus dan dit is hoe dan somberheid en depressie eruit ziet.
Ja.
Is het ook te voorkomen?
Nou ja, er zijn wel dingen die je kan doen om te voorkomen dat somberheid die je voelt een depressie wordt.
Ja.
En het begint eigenlijk met wat Kimberly net ook al zei, je gevoelens serieus te nemen. Ja, dus niet te denken van er is niks aan de hand en ik wacht wel af. Maar neem het serieus en erken dat het gevoel er is. En dat mag er ook best zijn. Alleen het moet je niet in de weg gaan zitten.
Ja.
En vervolgens is het heel belangrijk dat je erover gaat praten. Dus op het moment dat jij weet van oké, ik ervaar deze gevoelens. En dat hoeft allemaal nog niet heel extreem te zijn. Maar op het moment dat je ervaart van ik ben somber en ik heb daar last van. Ja, houd die gevoelens dan niet voor jezelf. Maar praat er vooral over met mensen die je vertrouwt. Dat is wat jij eigenlijk ook zegt, hè, Kimberly?
Ja, ik denk dat praten, daar begint het mee.
Ja.
Ja, door het te delen maak je het gewoon veel lichter. En mensen kunnen met je meekijken, met je meedenken.
Ja.
En ja, dat vermindert het gevoel ook.
Ja, ja, precies.
Want wat helpt jou nou als je je somber voelt?
Nou, doordat mijn somberheid uitgegroeid is door iets veel ergers, raad ik het soms niet alleen met praten. En is somberheid voor mij een hele grote indicatie dat ik goed op mijzelf moet gaan letten.
Mm-hmm.
Voor mij helpt het dan om de basis in orde te maken. Dus na te denken, slaap ik goed? Eet ik goed? Neem ik voldoende rust? Ben ik niet heel erg aan het vluchten in mijn werk? Want daar was ik heel erg toe geneigd.
Mm-hmm.
Maar inderdaad ook het praten over mijn gevoelens en het opschrijven van wat ik denk. Ik denk dat de basis van je zelfzorg heel belangrijk is op het moment dat je je slecht gaat voelen. Maar wat je ook zult merken is dat juist die basis ook het allermoeilijkste wordt.
Mm. Om te onderhouden.
Om te onderhouden, ja.
Ja.
Ja, en we zijn ook heel erg geneigd om ons dan te gaan isoleren. Terwijl dat is juist hetgene wat je niet moet doen. Eigenlijk het tegengesteld handelen is wat ik doe. Ik wil me gaan isoleren in mijn huis. Maar ik weet, daardoor ga ik me slechter voelen. Dus ik ga juist naar mijn vrienden en ik ga juist naar buiten.
Ja.
Oké. Okay. En dat lijkt me natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, of niet?
Ja.
Ja.
Ja, het is iets wat heel veel moeite kan kosten, heel veel energie kan kosten. Op het moment dat je somber bent of op het moment dat je depressief bent, is dat juist hetgene wat je niet wilt. Je wilt juist niet goed voor jezelf zorgen. Je wilt juist niet naar mensen toe. Het is juist wel hetgene wat je moet gaan doen.
Ja.
En dat kost veel energie en veel discipline om dat vol te blijven houden.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Ja. Els, nog andere dingen die... Handelingen toe te
nou doen? Ja, ik had van alles in gedachten. Maar eigenlijk wat Kimberly zegt, zij is natuurlijk degene die er ervaring mee heeft. En die weet wat haar helpt om die sombere gevoelens niet door te laten slaan naar een nieuwe depressie. Maar ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan. Dus regelmaat en structuur, hè, wat Kimberly zegt. Maar daarvoor is het dus wel nodig dat je eerst erkent welke kant dat je op gaat. Hè. Dus dat je in je lichaam voelt of bij je gedachten bent van wat denk ik eigenlijk? Gaan mijn gedachten wel de goede kant op? En voel ik lichamelijk iets? Dus dat je eerst ook heel dicht bij jezelf blijft en dat je luistert naar je eigen lichaam en hoe je erbij zit. En vervolgens kun je daar dan actie op ondernemen door inderdaad juist wel naar buiten te gaan. Hè? Dus tegen die drang die je hebt om je te isoleren, om juist niet goed voor jezelf te zorgen, om daar tegenin te gaan. En juist het tegenovergestelde te doen.
Ja.
Ja, en wat ook wel helpend kan zijn, en wat er natuurlijk ook onder valt, is te bewegen, naar buiten te gaan. Een stukje te fietsen of wandelen. We weten namelijk dat bewegen helpt tegen depressieve gevoelens. Maar dat is ook iets wat dan heel erg tegen je gevoel ingaat waarschijnlijk. Want je wilt helemaal
precies.
niet naar buiten.
Als je je kloten voelt, dan heb je echt geen zin om te fietsen.
Nee, precies.
Maar het is daarbij wel ook handig om dan het niet al te groot te zien. Denk niet van, ik moet gelijk een uur wandelen. Nee. Maar dan 10 minuten wandelen rondom je huis, dat is ook al beweging.
Ja.
Kijk, pak het dan klein en laat het groeien. Want door het in één keer groot te zien als ik moet gaan wandelen naar de sportschool fietsen. Dat klinkt heel pittig, terwijl als je gewoon een rondje fietst of naar de supermarkt loopt en weer terug, dan heb je ook gewandeld. Maar het is al iets beter vol te houden op het moment dat je je slecht voelt.
Precies. Ja. Dus je doel ook klein houden is ook wat je zegt. Hè? Niet te veel druk op jezelf leggen.
Ja.
Ja. Maar het toch doen.
Ja.
Ja.
Nou, mooie tips om te voorkomen hoe je somberheid en depressie wordt. Stel, bij jou is het dus uiteindelijk dus wel uitgegroeid tot een depressie. Wat hielp jou om daar weer uit te komen?
Heel veel therapie. Ja, jaren en jaren aan therapie. Bij mij was het dus ver gekomen dat er echt geen mogelijkheid meer was dat ik hier vanaf zou zijn gekomen zonder professionele hulpverlening. Okay. Wees dus ook niet bang om die te zoeken. En zoek deze alsjeblieft ook in een wat eerder stadium en niet als het al eigenlijk te laat is. En daarbij heb ik daar dus echt geleerd om die basis van zelfzorg weer op te pakken en over mijn gevoel te praten. Maar ook dit gevoel gewoon weer te voelen, want ik herkende niet als ik me slecht voelde. Ik herkende niet als het de verkeerde kant op ging en dat doe ik nu dus wel. Dus bij mij is het uiteindelijk echt professionele hulpverlening geweest die mij heeft ondersteund hierboven op te komen.
Hey, en hoe ben jij daar? Want er zijn misschien mensen die nu luisteren, die denken van nou ja, ik heb eigenlijk ook hulp nodig. Maar hoe ben jij daar terechtgekomen?
Ja, ik denk dat ik ben daar terechtgekomen omdat school en een jongerenwerk erachter kwamen dat het dus echt niet goed ging met me. En zij zijn gesprekken met mij gestart en hebben vanuit hun de hulpverlening opgestart. De makkelijkste weg is toch wel via je huisarts. Om het bij je huisarts bespreekbaar te maken en dan te kijken voor een doorverwijzing. En dan zijn verschillende vormen van hulpverlening.
Ja. Ja. Oké.
Els, andere dingen die je zou kunnen doen misschien?
Nou ja, ik denk als je inderdaad echt in een depressie zit, dan is professionele hulp gewoon vaak nodig. Maar er zijn ook dingen die je kan doen om die je zelf nog kan doen om te voorkomen dat je opnieuw in een depressie komt bijvoorbeeld. En een van de dingen die kan helpen is zelfhulp. Er zijn van allerlei zelfhulpboeken, online zelfhulpcursussen. En die kunnen je bijvoorbeeld helpen om inzicht te krijgen in de relatie tussen je gedachten, je gevoelens en je gedrag.
Mm-hmm.
Dat is ook iets waar ze in therapie vaker mee werken. En dat zou kunnen helpen om te zorgen dat je uit een depressie blijft.
Ja.
Net zoals lotgenotencontact bijvoorbeeld. Het kan heel helpend zijn om contact met gelijkgestemden te hebben. Omdat zij vergelijkbare dingen doormaken of doorgemaakt hebben. En het is vaak prettig om... Wij mensen vinden het heel prettig om herkenning en steun bij anderen te vinden. Zo heb je bijvoorbeeld de depressievereniging die door heel het land supportgroepen organiseert.
Er zijn best wel dingen.
Ja, er zijn best wel veel dingen die je kan doen, maar doordat je die depressieve gevoelens hebt, kan het ook wel heel lastig zijn. Dus het lijkt nu wel heel makkelijk gezegd, hè, van dit zijn allemaal dingen die je kan doen.
Ja.
Ja, maar we weten allemaal ook wel dat het niet zo makkelijk voelt.
Mm-hmm.
Maar het kan wel echt helpend zijn. Dus daarin is het vooral belangrijk dat je voor jezelf kijkt, wat heb ik nodig? Wie heb ik nodig? En hoe laagdrempelig moet dat zijn? Soms kan het al helpen om gewoon met een familielid te praten die je vertrouwt. Met je vader, moeder, zus, broer, wie dan ook. En soms kan dat al verlichting bieden, maar soms is er gewoon meer nodig. Ja. En dan is het inderdaad belangrijk dat je naar de huisarts toe stapt om therapie of behandeling te krijgen voor hetgeen waar je mee dealt.
Ja.
Ja, en ik denk ook dat we niet bang moeten zijn om iemands hulp hierbij te vragen van een familielid of een vriend of een vriendin om met ons mee te gaan om deze dingen op te starten, om een keer naar een bijeenkomst van de depressiegroep te gaan of om samen naar de huisarts te gaan.
Precies.
Je hoeft het niet alleen te doen.
Nee.
Precies. Je luistert naar deze aflevering, je bent niet per se dat je zelf last hebt van somberheid of een depressie, maar misschien maak je wel zorgen om iemand om je heen, hè? Een vriend of vriendin of een familielid. Wat kan je als naaste doen?
Ik vond het fijn als iemand oprecht vroeg hoe het met me ging. En dan ook, en ik zei standaard, het gaat goed. Mm. En wat dan fijn was als iemand gewoon benoemde, gaat het ook echt wel goed? Want ik zie dat het niet goed gaat. En ik maak me zorgen. Praat erover. Ga het gesprek aan. En neem niet genoeg met de eerste, het gaat goed. Want dat is natuurlijk het makkelijkste antwoord wat we kunnen geven.
Ja. En misschien wel een beetje automatisme is misschien ook. Wel prima. Ja.
Ja, en blijf bij iemand. Zorg wel goed voor jezelf daarin. Want ik ben me ervan bewust dat het zien van iemand met een depressie ook heel zwaar kan zijn. Zeker als je om diegene geeft. En dat heel veel energie kan zuigen.
Mm.
Dus zorg ook heel goed voor jezelf. Maar bied wel nabijheid. Check af en toe eens en vraag hoe het gaat. Neem iemand op sleeptouw.
Ja.
Okay.
Ja. Maar dan is het ook wel belangrijk om ook goed op jezelf te blijven letten. Ja. Niet jezelf dadelijk.
Ja, zeker. Zelfzorg is een van de belangrijkste dingen. Ja.
Ja. Nog andere dingen die je zou kunnen doen, Els?
Nou, ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij wat Kimberly net zegt. Wat helpend kan zijn, is als je weet wat een depressie is. Hè? Als je met iemand te maken hebt die depressief is of depressieve klachten heeft. Dus dat kan helpen. Hè? Zelf weten, kennis hebben van depressie. Maar inderdaad contact houden. En dan, wat we weten dat in ieder geval niet helpt, is wat helaas best wel vaak gedaan wordt, is met opbeurende woorden en goed bedoelde adviezen iemand met een depressie te helpen.
Yoga maakt alles beter.
Wat zeg je?
Yoga maakt alles beter.
Zeggen ze dat?
Ja,
zodra je last hebt van een depressie, komen de yoga adviezen je echt je oren.
Nou, dat bedoel ik dus.
Dat is vreselijk.
En dat is gewoon vaak niet helpend.
Nee.
En zeker niet als het op zo'n manier wordt gebracht van, weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou eens een yogalesje, daar ontspan je helemaal van en dan komt alles goed.
Nou, dat heb ik als man dan eigenlijk nog nooit gehoord. Heel veel meer, komt goed. Een biertje doen. En dan,
precies. Ja. Precies, we weten dus dat dat niet helpt. En dat gewoon er ook voor kan zorgen dat iemand je gaat ontwijken. Mm. Omdat je dan dat soort antwoorden krijgt. Maar gewoon iets simpels, hè? Gewoon een keer langs gaan, een wandelingetje maken, winkelen. Iets waar je vriendin of familielid naast waar je aan denkt. Gewoon even uit huis meekomt. Dus dat je voorkomt dat hij of zij geïsoleerd raakt.
Mm-hmm.
Maar ook dat je contact houdt met anderen. Dat je af en toe ook zelf je hart lucht. Hè? Want inderdaad, zelfzorg is super belangrijk. En al helemaal als naaste van iemand met een depressie. Want ja, dat kan soms heel zwaar voelen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ook je grenzen aangeeft. Ook richting degene die daarmee te maken heeft. Want je bent al helpend ook als je niet de taken van iemand anders gaat overnemen. En ook de gevoelens niet overnemen van die naaste die je hebt.
Mm-hmm.
Dus als je duidelijk bent en aangeeft van tot waar je kunt gaan. Goed voor jezelf zorgt. En gewoon contact houdt met degene. Dan denk ik dat je heel goed bezig bent.
Oké. Okay.
En daarnaast, net zoals dat er voor mensen met depressieve klachten mogelijkheden zijn tot lotgenotencontact, geldt dat voor naasten ook. Dus het kan heel helpend zijn als je gewoon meer weet over wat het betekent om een naaste te zijn van iemand met een depressie.
Ja.
Zo hebben wij bijvoorbeeld binnen Vincent van Gogh, is er hulp en ook cursussen voor familie en naasten van mensen met psychische klachten, waaronder dus ook depressie of verslaving. Dus dat is een mogelijkheid, maar er is ook lotgenotencontact voor naasten online te vinden. Bijvoorbeeld bij Naasten Centraal. Er is ook een Naasten Centraal Jong afdeling, zeg maar, community, die ook van allerlei dingen organiseren en waar je ook informatie vandaan kunt halen.
Oké.
Dus ja.
Oké, nou we hebben al een hele hoop besproken. We hebben het gehad over hoe het kan ontstaan, hoe je kan voorkomen. Heb jij op dit moment nog aanvullingen, Kimberly? Dingen die je nog aan de luisteraar zou willen vertellen?
Ja, ik denk dat wij het belangrijkste al hebben overgebracht. En ik denk het belangrijkste is gewoon blijven over praten. Maar weet ook dat het weer beter gaat worden. Ja.
Oké. Okay, nou.
Dit ook een depressie blijft gelukkig niet eeuwig.
Oké. Okay. Nou, vind ik een mooie woorden om je af te sluiten, denk ik. Heb je iets aan toe te voegen, Els?
Nee. Eigenlijk niet. Het is, ik denk inderdaad dat we het meeste en het belangrijkste hebben besproken. Dus.
All right. Nou, dan de luisteraar. Jullie natuurlijk allemaal bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft deze aflevering jullie wat meer inzicht gebracht over somberheid en depressie. Misschien heb je ook misschien wat tips die je zelf kan gebruiken of voor iemand langs jou. Kimberly, wil jij nog bedankt voor jouw aanwezigheid. Super fijn dat je erbij kon zijn.
Jullie ook bedankt. Ja.
Hoop ik jullie allemaal weer terug te zien bij de volgende aflevering.